Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gasten deze week zijn Ryan Pandey en Stefan Pop. Ze maken samen de podcast Voor de Show en ze zijn los van elkaar actief als comedian. Ze treden op door het hele land in comedy shows en Ryan toert ook met zijn eigen avondvullende voorstellingen.
Dus na een kwartier loop ik zo een beetje zo schuchter. Ik ga naast mijn manager zitten. Ik kijk hem aan en hij kijkt mij aan en hij zegt, was niet zo goed. Toen dacht ik, jezus, je had wel eventjes gewoon één veer in mijn reet kunnen steken, toch? Sjonge, jonge.
Ryan en Stefan maken samen ook Clickbait, een sketchprogramma voor NPO 3. En de sketches daarvan vind je ook op YouTube en op social media. De eerste paar minuten van dit gesprek was mijn microfoon een beetje vernacheld, dus dat klinkt wat raarder, maar dat wordt al snel opgelost. Voor de crewmembers is er ook nog een half uur bonusmateriaal beschikbaar via de exclusieve podcast. Wil jij dat ook kunnen luisteren? Ga dan naar petje.af/elektrapodcast. Heel veel plezier! Dit is de Elektra Podcast met Ryan Pandey en Stefan Pop.
Doe jij de openingen, Ryan?
Welkom bij de Elektra Podcast. Deze week hebben we Stefan en ik Wouter Monde te gast.
Elektra. Ik denk dat het was Elektra, toch? Niet Elektro.
Elektra zei ik toch?
Ik dacht dat je Elektra zei, sorry.
Oh, jij zei Elektro.
Ik zei Elektro?
Ja, weet ik niet.
Oh, dus, kut. Weet je wat vervelend is? Mensen kunnen het gewoon gaan terugluisteren.
Ja.
En dan weten ze gewoon meteen...
Maar wij weten het niet.
Wij weten het niet.
Je zei gewoon Elektra.
Ja, precies.
Oh, sorry.
Ja.
Nou. Maar wel dan gelijk terecht. Heeft een van jullie ooit nog in Elektra gespeeld?
Nee, man. Jij?
Nee.
Nee, nou, wees
nee,
mij.
Wees mij niet. Nee. Want?
Het was een jongen.
Zit het wantrouwen?
Ja?
Want? Hoezo? Wie wilde het?
Mijn huis uit. Alle twee. Wil je niks meer over horen?
Nee, het was een jongerencentrum in Sliedrecht.
Ah.
Waar heel veel comedy is georganiseerd. Een cabaret, ook al echt vanaf jaren 2000. Er zijn ook vroeger try-outs geweest van cabaretten.
Ja.
En heel veel mensen hebben er dus ooit wel op een manier gespeeld. Maar het was een notoire rampzalige plek om te staan.
Jij hebt er wel gespeeld.
Ik heb er ooit in
2011
of 12 volgens mij gewoon een line-up show gedaan.
Ik heb er nooit gespeeld.
Maar heb je wel vergelijkbare shows gedaan, zo jongere centrum?
Ja, zeker. Oh, ik heb één keertje met Omar Ahadaf. Ja. Dat is fucking ver, man.
Zat hij op een bus?
Ja?
Zat hij op een bus? Nee. Dat was zijn joke?
Ja, ik weet het. Nee, ik weet niet, was het ook? Het was wel een jongerencentrum. En toen, het was fucking ver, man. Ik denk ergens voorbij in Nijmegen of zo. En toen kwamen daar, buurthuis, jongerencentrum. Ik dacht, what the fuck, man. Je had kinderen, echt jonge kinderen. En hele oude mensen. En toen zei Omar, hij gaf echt de beste tip ooit. Ja. In het slechtste Nederlands ooit. En toen wees hij zo naar je ziel zo. Je moet van hier spelen. Je moet voelen. Voel die zaal. En ga dan gewoon spelen. En dat is precies wat hij deed. En dat deed hij zo vet. En toen zei hij, je moet in het moment zijn eigenlijk. Gewoon vibe. Okay. Pak die vibe, speel hier en vertrouw op jezelf. Maar dat was zo vet en dat werkte. Eigenlijk door Omar is dat goed gegaan toen.
Oké.
Ja.
Maar dan sta je in zo'n gaar jongerencentrum met allemaal kinderen. Wat, ja. wat, als hij zegt, voel de zaal, wat voel je op zo'n moment? Dat is niet per se dat je denkt, ik voel dat dit een hele leuke show is.
Ik voelde dat ik naar huis moest. Nee, maar hij is eigenlijk een beetje vertrouw op jezelf. En voel gewoon de vibe die er is en ga daarmee. Dus niet, ga niet ongemakkelijk worden, heel snel spelen, rustig. Doe gewoon je eigen ding, vertrouw op je eigen ding. En ze gaan wel mee met jou. Maar dat gebeurde ook wel, want ze waren rustig. Ik dacht aan het begin, in het begin natuurlijk, dit wordt één hels kabaal.
Ja.
Maar dat viel dus ook mee. Ze hadden wel respect. En Omar ging als eerste. Het ging gewoon met Omar mee. Het was leuk. Ja.
Oké.
Ja.
Maar heb je niet dat je... Nu ben ik wat ouder dan vroeger.
Heel veel mensen hebben
dat.
Maar toen ging... Dus toen trad ik wel eens op... ook met een dubbel. Had ik een dubbel met Kees. Zo'n...
Kees van Amstel.
Kees van Amstel.
Ja.
En in Noord-Holland. Ik weet niet waar het was. Maar... Het was niet Oost-Klondendam, maar het was een soort Oost-Klondendam. Zo groot. Ergens op een boerderij waar ze dan dronken. En dan hadden ze een schuur en dan hadden ze ook comedy. Daar zitten ze zo boven. En Kees, die baalde toen zo erg dat we daar moesten optreden. En toen snapte ik het niet. Maar hij was natuurlijk begin 40, misschien mid 40. En ik was denk ik 22 of zo. 22 is ben, boeit het gewoon niet zo waar je optreedt, weet je. Als ik nu zeg maar echt op zo'n kutplek, echt zo'n keet...
Ga je weg?
Nou, ga ik niet weg.
Oh.
Zou ik wel balen.
Ja.
Maar hij ging ook niet weg toen hij met mij daar was. Ik zou nog steeds wel spelen.
Nee, je baalde niet zo erg.
Maar het was meer dat hij dan... hij trok dat heel slecht. En ik weet nog wel dat ik het niet helemaal snapte. Terwijl overal... stond zo Stefan Pop en Kees van Amstel dubbel aankomende zaterdag.
Mm-hmm.
En daar hadden ze overal Plop van gemaakt. Er stond overal Stefan Plop.
Hij was erbij geschreven.
Als de L erbij geschreven.
Ja.
Lach, jongen. Lach, dat vond ze hilarisch.
Ja.
Dus nee, toen kwamen ze. Hebben jullie dat gezien? Heb je gezien? Wat we de wc hebben gedaan? Ik denk zo, ja, ik heb gezien. Plop.
En
zo, ja,
toen,
nee, ik snap het.
Je was nog niet aan het balen.
Nee, dat was na de show dat ze me dit zeiden.
Oké. Okay.
Maar, goed, dus, maar meer dan je denkt zo bij jezelf... Ja, maar Pop is al best wel een grappige achternaam, toch? Je hoeft niet... Plop is niet heel veel grappiger dan, toch? Stefan Plop?
Ja, Stefan Plop.
Stefan Plopkap?
Deed je die ook? Ja, wat?
Probeer een beetje die doelgroep weer te bereiken.
Nee, ik moest een keertje met het Comedy Café. Want, dat is het fijne aan het Comedy Café. Je hebt ook wel eens optredens. Wij hebben een keer een optreden. Toen was je echt. Toen zag ik je voor de tweede of derde keer spelen. En toen was Jeffrey was MC. En ze hadden in een café een soort deeltje gemaakt dat het een open mic in een café was. Dat is een top idee, toch?
Ja.
En jij was mee. Donald Oli, die was er ook. En Jeffrey was MC. En iedereen ging kut totdat jij kwam. En jij versnelde heel... Jij ging eigenlijk heel erg op energie. Gewoon van, fuck dit. Die zaal moet aan. En dat ging lekker, man, toen.
Ja?
En ben je vergeten?
Dat kan echt niks.
En toen naar Jeffrey, want er zat een vrouw vooraan. Die had één tand. En toen benoemde hij dat dus. Van ja, ik zit hier al de hele avond naar te kijken, maar... U heeft één tand en het stoort me gewoon. Stel je voor, kijk, andere mensen hebben dit niet in een beroep, maar dit is mijn werk. Ik ben nu op mijn werk en ik zit de hele tijd naar jouw ene tand te kijken. En toen zei ik, kan je voorstellen, andere, en toen was er dus een vrouw die werd boos, die wilde weglopen. Ik weet dat je die er was een vrouw die zat twee rijden achter zo, die wilde weglopen. Ja, dit kan echt niet. Toen zei hij, maar ze heeft één tand. Dit is nu aan de hand. En toen zei hij, plus, deze mevrouw lacht nu ook met haar ene tand. Dus waar maak jij je druk op? En toen zei ze, ja, maar ik ga naar huis. Zei, ja, je kan naar huis gaan, maar dit zijn al plus. Zij vinden het niet erg. Ik vind het niet erg. Dus waar maak jij je druk om? Maar ik weet toen nog, het ging echt goed, man. Dat was tof. Ik vind Comedy Café dus een hele toffe leerschool. Omdat ik altijd van comedies uit Amerika las of hoorde dat ze zo stront zijn gaan met allemaal optredens. En op de een of andere manier kreeg Comedy Café, die kreeg dat heel goed voor elkaar als het om locatie op locatie optredens ging.
Oh ja, ja, ja.
Er was
ja.
een keer een gast die had een discotheek. Dat was in de buurt van, bij Zeeland ergens, Goes volgens mij. En die gast was fan van comedy en het Comedy Café. Dus hij vierde, ik weet niet, zoveeljarig bestaan en toen wilde hij ons hebben. Maar hij had twee zalen. Dus beneden een zaal en boven. En wij moesten boven comedy doen. met Steven Stol en Johan van Gulik. En beneden was er dus gewoon een fucking dancefeest aan de gang. Dus dat was gewoon de hele tijd... En ik zei, hey, goed. Je hoorde gewoon geen reet van wat ik zei. En ik zag die directeur, die was zo blij dat hij dit had geboekt. Dat ik zo met zijn ogen knijpen van... Ik versta het niet, maar echt leuk dat jullie er zijn.
Dat is grappig dat mensen soms met hun ogen gaan knijpen... omdat ze dan denken dat ze iets beter horen.
Ja, klopt, ja.
Dat is toch heel raar?
Ik kan je zeggen, het heeft nooit gewerkt.
En ja, als mensen hun oren zo een beetje...
dat meer
dat helpt hebben. Wel meer, ja, ja. Als je oor vastpakt. Maar.
Ja. En dan maak je ook nog fysieke grote woorden.
Ja, ogen knijpen. Wat zegt hij nou?
Zeg je nou?
Oh, verschrikkelijk.
Ja. Heb jij ook dat soort locatieshows gedaan, Steven?
Ja, we hebben wel... Ik was een beetje verwend met de Toemler. Dus toen had Raoul... Ik weet niet of Raoul zelf was. Maar die had dan bedacht... Ze moeten op kutplekken spelen. Want wij zijn ook op kutplekken begonnen. Dus ze mogen niet meer in theater spelen... Als ze niet ook kutplekken spelen. Zo. Toen kon echt gewoon iedere plek die maar wilde... kon gewoon Comedy Train dan boeken. En dan moesten ze naartoe.
Ja.
Maar Comedy Train vond het dan wel... om bij het leerproces... dat we dan wel 8 keer per jaar naartoe gingen. Naar diezelfde plek. Maar ja, niemand ging met ons mee. Dus we waren altijd met dezelfde groep. Dus los van het feit dat het een kutplek was... wist je dat je de maand erop er weer stond. Precies voor diezelfde mensen. Dat was wel echt... Dat is gewoon zuur, omdat je ook gewoon weet... Ja, ik had ook gewoon in het theater kunnen spelen.
Ja. Maar naar wat voor plekken gingen jullie dan?
Nou, Roemrucht is dus Café Loenies in Uden. En wat dan meer? Café Studio in Haarlem. Ergens op een zolder in Bergen.
ergens op een zolder?
Ja, was een zolder in Bergen. Maar dat was eigenlijk nog best wel leuk. Dus soms... zijn ook wel... Alles wat er tussenin zit, onthoud je niet, toch?
Nee, dat zijn...
Alles wat acceptabel is, je houdt alleen... Of als het fantastisch was...
Ja.
Of echt verschrikkelijk.
Nou ja, en je hebt de shows die op een hele rare locatie zijn... maar alsnog wel heel erg leuk worden.
Ja.
Dat kan op zijn zolder ook nog zijn.
Ja, ja, ik heb ook... Ik heb een keer met Steve Kuipers in een... Ik zou denken dat het leuk is... een strandtent gespeeld...
Oh ja, man. Ik heb... Nogmaals, dat kom in een café, man. Ik heb overdag gespeeld.
Die strandtent, je denkt bij jezelf, oh, dat is vet leuk. Want alleen maar leuke mensen gaan naar een strandtent. Dat is echt niet leuk. Dat was sowieso wel slecht weer.
Hmm.
En mensen die van het strand zijn, die zijn niet echt cynisch. Dus zeg maar surfer dudes en zo.
Ja.
Zijn niet echt cynische gasten.
Hmm.
Die zien alleen maar het leuke van het leven in. Dus dan ga je daar staan, oh, alles is kut. Kan geen chicks krijgen. Zitten. Ik kan wel chicks krijgen.
Ja. Waarom moet ik naar jou luisteren?
Je moet gewoon een surfboard.
Hij gaat mij leren hoe ik minder neuk. Dat is niet de opzet.
Nee, zij zijn helemaal niet cynisch. Dus dat is iets... Soms zijn plekken gewoon niet ideaal. Dat is net zoals dat... eigenlijk heb ik altijd bij heel intellectueel publiek... Dus stel dat je voor advocaat of notaris speelt... Eigenlijk willen ze zo plat mogelijk. Als je na een optreden met hun praat. Dat is best wel plat, weet je?
Ja. Ik weet precies wat je bedoelt. Ja.
En maar als je speelt en je doet plat, denk ze, nee.
Klopt, ze willen wel de indruk hebben dat zij boven heel veel dingen staan.
Ja.
Maar als het om de humor gaat, houden ze van een hele platte humor.
Hele platte, dat is mijn ervaring. Zit een biertje daarna met ze te drinken. Is fucking plat.
Ja.
Ja, maar het zijn veelal ook gewoon voormalig koorballen. Dat is niet per se...
Nee, precies. Maar je zou denken als de show begint, dat je het dan ook leuk vindt.
Ja.
Maar dan houden ze een soort van façade op van, nee.
En hebben jullie ook wel eens de val gehad als je zo'n soort klus doet en je hebt vooraf een gesprek, dat ze juist in het voorgesprek zeggen, nee, maar het mag wel wel plat, je mag wel hard erin. Ja. En dat je dat dus inderdaad denkt.
Ja, maar ik heb echt, ik ga er altijd standaard vanuit. Ik begin nooit hard. Maar meer om de reden dat ik dan weet dat ik die versnelling nog heb.
Ja.
Want als je meteen hard begint, denk ik bij mezelf, ja, maar dan kan je alleen maar terugversnellen. Of vertragen. Hoe zeg je dat? Als je niet versnelt?
Ja.
Dat is vertragen.
Ja, maar je zegt nooit dat je, als je van z'n 5 naar z'n 4 gaat, ik vertraag naar z'n 4, toch?
Ja, dan schakel je terug.
Schakel je terug.
Nee, maar nog niet eens of je per se begint en al direct met gestrekt been erin gaat. Maar wel dat je, weet je, je komt op zo'n punt aan en je denkt, oké, nou, jullie wilden grof of plat. Hier krijg je het. En dat je dan zo, nee. Toch niet?
Ja, ik heb een optreden voor jou gedaan. Weet je nog, toen werd je vader volgens mij. Dat was, weet je dat nog? Was het december?
Wat?
Ja, weet je dat niet meer?
Voor mij?
Ja, voor jou in de plaats.
Oh ja.
Dat was bij het, naast het voorhuis.
Ik doe bijna geen snabbels. Dus had ik een snabbel. Was dat een verjaardag of zo was het?
Ze vierden iets van het bedrijf. Dat is een klein bedrijf.
Oh, okay.
Of afdeling van het bedrijf. En jij zou vader worden. Dus volgens mij was het ook zo. Ze hadden mij als een soort van optie. Ik wil het expres wel doen. 1 keer in de 2 maanden. Is een soort van een regel dat ik dan zo'n bedrijfsding aanneem. Omdat ik me dan uitdaag. En als ik dan in het theater ben, denk ik, ah ja, dit is heel fijn. Toch? Dus dat je naar zo'n bedrijfsklus erachter komt. Oh, dit is heel lastig. En dan voelt het een soort warm bad.
Volgens mij was het een goed betaalde klus.
Ja, je hebt hem niet gedaan. Ja.
Weet je wat het was namelijk? Want het was volgens mij de 25 september. Het was september. Vorige september was het. En mijn vriendin was op 22 september uitgerekend. En ons dochter is op 27, maar ze had 2-3 dagen weeën. Dus het klopte precies dat ik echt niet kon.
Ja. Ja.
Dat het bedrijf luistert. Het was maar ik weet nog wel dat mijn vriendin op die avond nog zei, ik denk dat het niet vanavond gaat gebeuren. Ga gewoon wel dat geld even ophalen.
Natuurlijk, ja.
Maar goed.
Ja, dus ik...
het was heel kut blijkbaar.
Ja, sorry. En ik, ook al is het niet op maat, want op maat is dan dat het over het bedrijf geld moet gaan. Mijn ervaring is, als het niet op maat is, boeit het bedrijf geen ene reet. Want die zit er niet op te wachten.
Nee.
Dus ook als het niet op maat, ik bel altijd met het bedrijf. Dus ik altijd even checken van, hey, wat voor bedrijf is het? Waar moet ik letten? En zij hadden dus ook zoiets van, ja, ik kan wel een beetje grof of weet ik veel wat. En toen heb ik een paar dingen gevraagd, want het direct... heb ik je dit verteld?
Ja, twijfel ik of het nou heel goed ging of heel slecht.
Nou, maar sowieso, wat voor bedrijf was het?
Shit, wat was het nou?
Nertse bedrijf.
Nee. wat was het nou? Ik ben even vergeten wat voor... Het was een afdeling in ieder geval. Ja. Maar goed, ze hadden zoveel dingen bestaan of zo, weet ik veel. En ik kwam daar... het was hun jaarlijkse uitje, man. Ze gingen 's middags met auto's, gingen ze rijden over het strand, bij het strand of zo. En dan ze naast het koerhuis hadden ze afgehuurd. En na mij was er een bonte avond. Dus ik kom daaraan en ik bel die vrouw, ik ben er bijna en ik had wat informatie op gevraagd. En ze zeiden, ja, de directie, een van die gasten, dan die spreuk die altijd zei, een soort standaard zinnetje. De andere standaard zinnetje van, die zei dan, het is een beetje fout, maar wel lekker of zo, of dat soort shit, toch?
Ja.
Dus ik kom daaraan en er is muziek aan en er zijn mensen op tafels aan het dansen met pruiken aan en jurken aan. En dat is de directie. Dat was verschrikkelijk. Ik dacht, what the fuck? En ik moest 5 minuten later of zo op. Dat was echt verschrikkelijk. Dus ik dacht, hoe de fuck ga ik dit doen? En die vrouw was een tussenpersoon, die had ons geboekt. Dus die komt met paniek in haar ogen naar me toe. En die zegt, ja, sorry, dit is niet de bedoeling. Ik zeg, ja, dit is zeker niet de bedoeling. Hoe moet ik hier optreden dan? En zij zegt, kan je zo optreden? Ik zeg, dit zijn gasten op tafels hier, met pruiken aan. Wie zijn dit? Ja, ze zijn alvast begonnen met de bonte avond. Ik zeg, ja, maar ik moet nog gaan, dit kan helemaal niet. En toen zei ik tegen haar, ik zeg, oké, wie doet de muziek? Want ik wilde sowieso de muziek zachter hebben in de komende 5 minuten of 10 minuten. En ik zeg, kan je met die directie praten dat ze zich even omkleden? Want ik wil niet spelen voor mensen met pruik en jurk op. Dat heb ik al te vaak gedaan op vrijdagavond in het Comedy Café, toch? Dus zij zeggen tegen de directie, een van die directieleden die kende mij. Die zei van, hey, maar ik heb je wel eens gezien, cool. En toen zei ik, ja, maar ik hoop dat je het snapt, maar dit gaat niet zo werken als ik moet optreden zo. Ja. Hij zegt, nee, we gaan ons nu gasten met een pruik, hè, gaan ons nu omkleden. Dus zij omkleden, ik wacht, de muziek wordt zachter gezet. En toen zeiden ze, ja, stoelen kan niet, dus ze staan. En vervolgens...
wat niet afgesproken was.
Niks hiervan was goed, was zeg maar zoals de afspraak was. En die bonte avondsfeer hing er nog. Dus ook al was de muziek zacht en die pruiken waren af, die sfeer hing er. En die vrouw die werd geboekt, ik weet niet meer hoe ze heet, maar het is zoiets als van, het komt ze op. Ze zegt, ja, ze had ook geen zin om mij aan te kondigen meer, toch? Ze dacht, fuck hem. Dus zij zegt, ja, zal ik je aankondigen? Doe je het gewoon zelf? Ik zeg, nee, kondig me wel even aan. En toen kwam ze staan en zo knikken. Dus, ja, ik ben, volgens mij was het iets van Eveline Spruit. En je hoort zo, hij wachten. En je ziet er lekker uit! En ik dacht, oh, kut, sorry. Ik moet echt binnen een minuut, moet ik daar staan. Dus ik dacht, godverdomme. Maar ik maakte me echt... als ik me dan boos maak, oké, maar dan gaan we er ook helemaal voor. Dus ik bijna woest liep ik het podium op. En ik had echt een soort houding van, als je je bek open doet, maak ik je helemaal kapot. Dus ik ging staan. Eén gast die zei iets. Maar hou je bek. En iedereen zo, wow. Dit is comedy. Maar ik dacht, ik moet ze even eerst nog wel stil krijgen. En toen begon ik dus. En ik kreeg ze een beetje, maar niet echt. En toen zei ik iets tegen een vrouw. Ze kon Colombiaanse vrouw die daar werkte. En die was echt een knappe vrouw. Dus ik zei, hé, maar jij bent echt lekker. En toen sluchtte ze weer helemaal. Zo van, wat zegt hij nou over die vrouw? Kan dit wel? Dit is heel raar. Dat zeg je toch niet tegen onze collega dat ze lekker is? En toen zei ik, ja, weet je, misschien klinkt dit wel fout, maar Een beetje fout is wel lekker, of niet? En toen wees ik naar die directie die daar stond. En die dachten, oh, hij heeft informatie over ons. Wat vet. En toen waren ze helemaal om.
Oh, wat goed.
Ja, man. Ja. Dus daarom is het handig om altijd shit te weten van het bedrijf. Nog eens een soort stomme slogan. Die maakte ik op een gegeven moment ook. Toen, toen gingen ze helemaal, waren ze helemaal mee. Omdat ze dachten, oh, deze gast is helemaal, voorbereid. Dus het ging uiteindelijk wel goed, gelukkig. Maar doodsangst toen ik eraan kwam.
Dus zie maar, soms als je mij boekt, krijg je rijen dan misschien.
Ja, als jij
een slecht gevoel, als slecht gevoel hebt, dan, dan zeg je dat ik weer een kind krijg.
Ja, maar dat is wel met een bedrijfsding. Heb je dat ook niet? Jij ook? Heb je vaak bedrijfsoptredens gedaan?
Laatste tijd niet meer.
Maar het maakt ook niet uit hoeveel je ervoor krijgt. Als het kut is, voelt het zo kut, man.
Oh.
Dat is met elk optreden toch? Het doet pijn in je ziel, man.
Hmm. Ja. Nou, ik bedoel, ik heb niet heel veel schnabbels gedaan. Hmm. Maar ja, er zijn echt wel bedragen waarbij je dan denkt, nou, het zal wel, toch?
Ja, dat wel. Maar ik vind wel, hoeveel geld je er ook voor krijgt, je gaat er wel met een bepaald gevoel van weg als het echt een kutshow is.
Ik heb meer heen dan terug. Terug maakt me echt niks meer uit.
Oh ja. Nee?
Dan denk ik echt bij mezelf, nou, dit is gedaan. En weer door.
Ik had een keer een
optreden. Heen wel. Zit je wel van, ah, waarom moet ik dit doen? Ik hoef dit helemaal niet te doen.
Ja,
ik wil dit niet doen.
Nou, toen ik eraan kwam, had ik dat echt. Ik heb een keer opgetreden voor Orange Babies.
Ja, dit heb ik
heb
je
ook gedaan?
Dit heb je verteld. Nee, maar ja, goed doel,
ja, toch? Voor moeders, zieke moeders in Afrika?
Ja, het is Afrika en baby's, denk ik.
Dat was ook het publiek. Ja. Jij ziet er lekker uit.
Ja, hij is gewoon baby. Hij is gewoon een baby.
I am a baby.
I am orange.
Nee, maar toen vroeg ze of ik wilde optreden. Een paar mensen hadden me aanbevolen. En ja, soms gaat het gewoon niet goed, man. En die setting, het was een soort lange catwalk. En een deel van het publiek kwam ook uit het buitenland of zo. En toen gingen ze dingen veilen. En het, eigenlijk die veiling zo, dat was allemaal prima. Maar ik zag, oh, dit wordt lastig. Want ze zaten aan tafeltjes. En die tafeltjes die zaten gewoon naar elkaar toe. Dus de helft van het publiek kan mij niet eens zien. Die zit met zijn rug naar me toe. En toen werd ik aangekondigd. En met lood in mijn schoen. Ik moest maar 10 minuten, hè. En Caroline Tense, die komt er maar aan. Helemaal goed ook. Gewoon hypte me op. Ik dacht, oké, iets te veel zelfs. Want ik dacht, ik moet nog optreden.
En sowieso, dan is het ook een goede setting als Caroline Tense de boel aan elkaar
Precies,
doet.
Ja. Dus alles was eigenlijk goed geregeld. En nou, ik voelde al wel een beetje die organisator. Dat is Afrikaanse man. En ik moet je eerlijk zeggen, toen hij zei tegen me, jou moest ik hebben. Ik zag een filmpje. Ik dacht, ja, ik wil jou hebben. Anders hoeft het niet zo. En toen dacht ik, jij weet helemaal niet hoe ik heet. Zo voelde het dan. Maar het is ook het risicovol om te zeggen, hoe heet ik dan? Dan denk ik weer, hele Orange Babies die zo rare gast. Maar hij was super aardig trouwens, dat wil ik ook al zeggen. En toen deed ik het optreden, ging helemaal niet lekker. Maar echt gewoon niet, gewoon dood. Ik weet dat, volgens mij was Fred van Leer, dat is echt een paar jaar geleden, 5, 6 jaar geleden.
Ja.
En die begon keihard te lachen en die zei, ja, ik vind het wel leuk.
Gewoon hardop, waar je mee was.
Toen dacht ik, auw, dat moet je niet zo zeggen, Fred. Ik waardeer je lach. Dus na 10 minuten druip ik af, was klaar. Ja, het was in mijn hoofd was zo kut, hè. En ik was toen backstage, achter het podium. En dan had je alle catering mensen. En ik durfde gewoon niet meer terug daar te gaan zitten. Ik vond het zo erg. En mijn oude manager was mee. Die zat daar dus. En ik was daar, en die mensen van de catering super lief. Hè? Van, hey, hoe ging het? Ik vond het wel leuk. Dus ik zei, nee, ik echt, dat ging niet lekker. Setting was niet goed, ik kwam niet goed op mijn recht. En zei, een beetje moet inpraten. Van, joh, maakt niet uit, joh. Het is een goed doel, maakt niet uit. Blah, blah. En het duurde, denk ik, een kwartiertje of zo. En om een beetje moed te verzamelen om weer aan die tafel te gaan zitten met die Orange Babies mensen. En het hoofd van Orange Babies. Dus na een kwartier loop ik zo een beetje zo schuchter. Ik ga naast mijn manager zitten. Ik kijk hem aan en hij kijkt mij en hij zegt, was niet zo goed. Ik dacht, jezus, je hebt wel eventjes gewoon 1 veer in mijn reet kunnen steken, toch? Jongen.
Ja. Oh. Sowieso is er volgens mij iets met goede doelen waardoor dat.
Ja, de setting, hè? Dat is altijd een.
Vaak.
Ja, maar bij goede doelen heb ik wel het gevoel dat als je. Toen ja, laatst toch ook een keer tegen jou gezegd. Dat als je dan. Een soort van warme boodschap eronder legt.
Ja.
Dan kom je er eigenlijk altijd mee weg.
Ja.
Zou je dus net zo, dat je in een column dan terugkomt elke keer op hetzelfde zinnetje of zo. Dat wordt wel gewaardeerd.
Dat het wel meer één geheel voelt.
Ja,
en
ja.
Je hebt iets,
daar
ja,
zijn ze, als je klopt, het over hebt, over plat, niet plat. Daar hebben ze dus juist structuur, vinden ze heel prettig. Want ik denk dat het ook heel erg met goede doelen is. Dat ze continu bezig zijn met, oké, we bouwen eerst een put. Dan bouwen we een school. Dan bouwen we... weet je, dat ze de hele tijd dat zo... Ze hebben gewoon een stappenplan. En als je een set speelt alsof het een stappenplan is... Dan... Nou goed, dat denk ik.
Slim. En toen je... Heb je wel eens... heb je ruzie gekregen met het publiek? Gewoon toen je toerde of zo? Of bij Comedy Club?
Niet tijdens het optreden. Wel daarna.
Daarna?
Ja, daarna wel, ja. Ik heb het, toen ik 15 was, toen... bestaat het festival nog, Kabouter?
Plop.
Moet je op een pootje zetten.
Nee, is een kabouter, een kabouterfestival in Eindhoven of zo voor cabaret? Een festival met kabouters?
Kabouter Cabaret Festival?
Klopt dat?
Dat weet ik niet. De enige reden dat ik het zeg is dat ik vanmiddag nog jouw bitcake over operazanger Stefan Pop. Nou, waarin je zegt, ik ben derde geworden op het Kabouter Cabaret Quartet Festival.
Nou, het was wel iets met een kabouter, ja. Oh, wow. En het was dus, het was niet, het was niet zomaar...
Dat heette inderdaad Cabaret Quartet.
Nee, dat weet ik dus niet. Dat weet ik niet. Maar ja, dat was wel
in Eindhoven was een festival dat heette Cabaret Quartet.
Oh, nou ja. Dus ja. Nou, daar kon je een kabouter winnen. Ik er naartoe.
Je
was
hebt er
15.
Vier hier, Stefan.
Ja, ik, ik ben er toen later achtergekomen dat je ze gewoon kan kopen.
Oh, ik dacht dat je erachter kon komen dat je vaker kon meedoen.
Dus toen was ik 15 en ik had... Het was wel zo slim om te snappen, oké, je moet niet meteen met Leiden of Rotterdam meedoen als cabaretfestival.
Ja.
Ik ga gewoon een klein cabaretfestival meedoen. En toen dacht ik, nou, dit kabouterfestival in Eindhoven ga ik dan maar aan meedoen.
Ja.
Dus ik was 15 en had ik gespeeld. Ik kwam naar de show een vrouw naar me toe. Die was vet boos. En ik keek me heel boos aan. En we waren super laf. Toen zei ze tegen mijn zus. En die was dus 12. Je broer is zelf een kutmogol.
Wow.
Terwijl, ik had wel mogol gezegd. Maar ik had niet kutmogol gezegd.
Je werd verkeerd gecode.
Ja, maar ik denk zo. Dan worden het ineens veel heftiger gemaakt. En ik zo, ja. Dat is niet heerlijk. Maar dat was de eerste keer dat ik toen dacht bij mezelf... Oh ja, mensen gaan gewoon een mening hebben...
Ja.
Nadat je geld van hun hebt gepakt.
Dat is fucking 15, hè?
Ja.
Ja.
Vond je het heel kut toen?
Nou, wat ik vooral aan moest wennen... is dat ik dacht... Oh ja, ze gaat dit gewoon altijd vinden. Dat vond ik het moeilijkst.
Zij?
Nou, heb je een slecht optreden dat je denkt... Deze mensen gaan altijd denken dat ik kut ben.
Oh ja, ja. Dat moment op... het is voor jou één van de optreden, maar voor hun is dat het optreden. Ja, ja, tuurlijk man.
Dat mensen Jezus. Denken, ja, kan dat gewoon niet.
Oh, verschrikkelijk.
Of dat mensen zeggen, doe je nog iets naast? Ja, je, nou, oh, man, dan weet je dat je niet goed hebt gespeeld.
Zeker. Ja.
En sowieso... Überhaupt zeggen mensen dat te snel, hoor. Doe je nog iets naast? Dat je denkt zo, Jezus. Alsof die persoon ik vind de hele cabaret scene, comedy scene van Nederland kent. En alleen mij dan toevallig niet kent. Doe je nog
ik
iets naast?
Ik vind het helemaal fijn als ze ook nog zichzelf er verder mee uitgaan. Doe je nog iets naast? Want je kan hier natuurlijk niet van leven.
Yeah.
Oh, is dat wat je bedoelde? Dankjewel.
Oh, maar verschrikkelijk.
Want dat vroeg me wel, omdat je zo vroeg begonnen bent.
Yeah.
Weet je, als je ouder bent en het gaat een keer kut, dan kan je nog denken, ja, oké, deze show was ruk, maar goed, morgenavond weer heen.
Ja.
Maar als je zo jong bent, hoe komt dat binnen?
Als het slecht ging?
Ja.
Ja, dat is wel lekker, want als je echt heel jong bent, gaat slecht, dan ben je gewoon heel jong, snap je? Ja, je kan dan niet. Dan is er niemand die zegt. Nou ja, hij is al 7 jaar bezig.
Ja,
dan moet je zien waar hij nu is.
Ja, klopt. Ja.
Want als hij 15 is, denk je wel, zat er ook wel dik in. Ja. Dat hij kut zou zijn. Hij is fucking 15.
Ja.
En als hij goed is, denk je. Zo, hij is en 15 en hij is goed.
Ja.
Dus dat is een ideale positie om.
Maar ze voelde het dus wel al.
Ja, dus het voelde wel alsof ik veel meer om mijn bek mocht gaan. Maar goed, dan blijft het nog wel. Kijk, wat je dan moet leren, wat heftiger is in het begin, als je zo vroeg begint. Dus ik 18 of zo, en speelde ik een jaar, en ging echt een jaar echt lekker.
Ja.
Het ging niet goed. Gewoon echt, weet je, zoals het ineens 4-5 maanden niet goed kan gaan, als je net begint met comedy. En dat is dan weer moeilijker voor iemand van 18, die dan denkt, ik kan helemaal niks meer.
Ja.
Waar is het?
Ja,
waar is het gebleven? Ja. Het was grappiger nu. En nu denk ik bij mezelf, nou weet je... Blijkbaar heb je even geen inspiratie. Blijf maar gewoon even oude dingen doen. En dan, als je het weer voelt komen, dan gaan we weer. Toch?
Ja. Ja.
Dus, dat.
Had ik je verteld dat ik had meegedaan met Groningen, toch? In 2008. En toen werd ik gebeld volgens mij een maand daarna, door een studentenvereniging in Maastricht. En die zeiden, ja, we willen graag een comedian bij onze jaarlijkse studentenavond.
Ja.
Ja?
Met Wouter Meijs?
Dat was in het Engels. Dus ik één keer in het Engels. En daarna was ik dus gevraagd, hetzelfde jaar. Maar toen werd ik gevraagd om in Maastricht te spelen voor de studenten. En ik had toen een half uur, want dat is wat ik moest doen bij het festival.
Ja.
En toen vroegen ze om 3 kwartier. Dus ik dacht, oké, een kwartiertje erbij, prima. En toen ik kreeg wat geld en van dat geld heb ik toen een hotel genomen. Want ik dacht, anders moet ik met de trein naar huis, lastig. Dus ik had een hotel geboekt. En toen kwam ik daar en zij waren helemaal in feeststemming. Dus zij waren al, en ik kwam op. En ik dacht, ik wil het gewoon eerst even stil krijgen, toch? Ik wil het stil krijgen, dan kan ik mijn ding doen. Dus ik kreeg het stil. En het bleef fucking stil, man. 40 minuten lang stil. Er was één gast die lachte. En het was een beetje voor de vorm zo. Maar dat haalt je dan ook een beetje uit je concentratie. Als één gast is die lacht, ik denk, hé, dit is ook raar. Ja. Iedereen vindt jou raar. Dus ik weet, je staat eigenlijk aan mijn kant, maar het is gewoon raar.
En het was niet Fred van Leer.
Ik vind het wel leuk, want altijd één gast heb die... Nee, maar toen... En die gast was op een gegeven moment ook stil, hoor. Dus dat natuurlijk ook niet de hele set. En toen was ik klaar. En toen was het dus een feest daarna. Zeiden ze, ja, kan gebeuren. Die organisatie was heel lief, hoor. Die zeiden, ja, kan gebeuren. Kom anders even naar een soort... die borrel dan, dat feest dat ze daarna hadden. En toen dacht ik, ja, fuck, ik blijf toch hier slapen. Dan ga ik gewoon daarheen. Want toen was ik daar en toen kreeg ik dus van iedereen te horen waarom zij vonden dat ik kut ging. Dat had ik echt nooit moeten doen. Tering. En je moet hem steeds incasseren, toch? Want je kan niet zeggen, maar dan mag het goed. Of nee, wat ik bedoelde. Dus, dat is verschrikkelijk, man.
Ja, maar dat gaat nooit weg, toch? Het gaat nooit weg dat mensen... Zelfs als mensen je kennen en dan speel je... Weet je wat het was? Ja. Ik weet niet wie jou verteld. Waar was zo'n meisje die wilde heel graag... naar aanleiding van onze podcast wilden ze me live zien.
Oh ja.
Gewoon met haar vriend. Dat is niet echt voor comedy, daarom zeg ik het.
Ja.
Mm-hmm. ik zei comedy, maar ik bedoel comedy.
Dat luisteren we nog wel terug.
Dus toen had ik opgesloten en ik zou spelen. Zei, normaal zeggen we het niet. En ik bedoel, ik ben echt nog een beetje aan het try-outen. Ze zei, maakt niet uit. Zei, dan speel ik op die en die datum.
Ja.
Dus oké, dan gaan we kaart kopen. Dus, wat leuk. Maar nogmaals, het is echt... Ik ben net weer 2-3 weken bezig. Was aan augustus.
Ja.
Dus het is echt niet af, hè? Dus, nee. Maar ik merkte gewoon de hele tijd dat ze een berichtje wilden sturen, zeg maar. Dus daarom ging dat gesprek. Als ze me zien optreden, geen berichten meer. Dat je voelt van... Maar het was ook geen goed optreden. Maar ik had het echt heel... Maar dat is best wel lastig als je, vind ik nu... Ik wil zeggen waar wij zijn in onze carrière, dat je wel gewoon materiaal hebt, wat je sowieso kan doen, wat zou kunnen werken, maar dat je besluit, weet je wat, ik ga komende maand een nieuwe set bouwen, dus alles is nieuw. Ik ga van de grond af en dan gaan de eerste 2-3 weken kut. En dan 2-3 weken daarna en ik ben zo, ik heb het, dan ben je weer even kwijt. En op een bepaald moment, na een week of 7, ontstaat er gewoon een set. En dan ga je weer een lockdown in en heb je er geen zak aan.
Ja, precies.
Dat is een beetje wat er gebeurde. Ja. Echt, het moment dat ik mijn set gewoon in mijn vingers had, gingen we weer in lockdown. Maar het duurt gewoon al een paar weken. Maar op die manier bouw je wel veel materiaal.
Mm-hmm.
Alleen, dan zeker in die eerste 2 weken... zijn er dan mensen die je zien. Denk ik, vorige keer dat ik hem zag was het zo goed. Het is gewoon super kut. En die teleurstelling, die moet je dus wel even pakken.
Ja, man.
Omdat je het grotere doel voor ogen moet hebben... Ja. Dus je moet denken, ik snap het.
Ja.
En ik kan ook wel versnellen, want je bent misschien 2 jaar geleden geweest. Dus al het materiaal van een half jaar geleden, een jaar geleden, kan ik gewoon doen. Ik kan mezelf hier makkelijk uit de modder redden.
Mm-hmm.
Maar denk ik, het spijt me, maar ik ben gewoon met iets anders bezig.
Maar heb je ook wel gehad dat dan mensen ook zo achteraf met dat soort subtiele opmerkingen komen?
Dat ze dat zeggen, dat ze vorige keer leuker vonden?
Nou ja, bijvoorbeeld...
Ja, dat is continu, maar dat doe je jezelf ook wel een beetje aan, toch? Want je bedenkt het ook. Dus wat ik nu net zeg, ik had een concreet voorbeeld. Maar je bedenkt die situaties makkelijker dan dat het echt is. Snap je wat ik bedoel? Dat je denkt, deze mensen hebben mij eerder gezien, maar toen vonden ze me wel leuk.
Ja, dat in je hoofd.
In je hoofd zit.
Ik heb 1 keer gehad dat ik had een try-out en toen... ik was gewoon een try-out met mijn show en het was echt geen goede avond. Er kwam 1 dingetje uiteindelijk in mijn show. Dat is die avond ontstaan. Daarom ben ik blij met die slechte try-out. Maar de rest was echt niet goed. En het was volgens mij ook niet eens verkocht als try-out. Dus vond ik ook heel kut.
Ja.
Maar toen, na afloop... Wat zeker bij try-out, vind ik het wel interessant wat mensen ervan vinden. En toen zaten er 2 meisjes, vrouw eigenlijk. En die ene, die was wel rustig. En toen keek ze me aan, zei ze... Ik vond het gewoon helemaal niet leuk. Dacht ik, jezus, dat weet ik ook. Ik vond het ook niet leuk. Maar we hoeven het er nu niet zo over te hebben. Je wil ook niet zeggen dat je het leuk vond. En die vriendin die voelt zich echt heel ongemakkelijk. Erbij. Zo van, wat zeg jij nou? Ja. En ik dacht, oké, ik ga er gewoon wel goed mee om dan. Deed van fucking pijn natuurlijk, maar dan moet je doen alsof het je niet zo raakt. Dus ik zei, ja, kan, weet je. Het is een try-out plus, ja, ik snap je wel. En toen, ze wilde, zij schrok misschien ook van hoe heftig het voor haar overkwam. Maar ze wilde wel vast. Dus zei ze, nee, maar echt, ik vond het niet leuk. Ja, wat heb je gezegd? Ik zei, maar het kan toch dat het ook niet je ding is, kan ook. Ja. Zei ze, nee, maar ik vind Jandino heel leuk. Ik vind die heel leuk. Maar die vond ik gewoon leuk. Ja. En zei ik, nee, maar dat kan dus.
Ja, want ik snap het concept comedy, snap ik wel, hè?
Ja, precies, ja.
Het is niet zo dat ik moest wennen aan een gast staat op het podium en gaat grappen. Dat snap ik normaal.
Oh, man.
Ja. Maar jou vond ik gewoon echt niet leuk.
Ja, ik vond je gewoon echt niet leuk. En ik zei, ja, dat kan. Nee, maar ik vond gewoon...
Maar dat is toch ook triest als mensen langslopen en je hebt een line-up show gespeeld en zeggen, voor jou leuk, voor jou leuk, en dan stoppen. Ja. Dan denk ik zo, hey, ik zat er ook gewoon bij.
Oh. Ja, goed,
ik was alleen als eerste. Ja, goed.
Dat is zo, ik weet nog, een van de allereerste keren, of misschien is dat de eerste keer dat me dat overkwam, speelde ik echt net en ik deed een show in Hasselt in België. En Sylvester sloot af, Sylvester Zwaneveld.
Ja.
En het was sowieso een hele toffe show, een hele leuke plek. Er wordt geen comedy meer gedaan, maar gewoon een klein podium en echt iedereen zat er omheen. Maar ik was een half jaar bezig of zo, weet ik veel, of een jaar. En Sylvester blies daarna natuurlijk gewoon de tent finaal op. Maar dat achteraf ook iemand, die kwam naar ons toe, maar die was echt heel nadrukkelijk naar Sylvester. Nou, ik vond jou echt heel erg leuk.
Oh, man.
En Sylvester die was echt heel tof en zo. Ja, ik vind het heel aardig dat je het zegt, maar hij en hij hebben ook gespeeld. En die hebben ook gewoon keihard hun best gedaan. Dus dit is niet echt tof wat je nu doet.
Oh, dankjewel.
Maar ik was wel de beste, toch?
Je hebt de meeste potentie. Ik vond jou niet leuk, maar je hebt wel potentie.
Maar denken jullie dat publiek beseft... weet je, als er op een poster staat try-out of desnoods open mic... dat publiek dan goed beseft wat dat inhoudt?
Nee, een deel. Een deel, maar niet iedereen, man. Mensen verwachten gewoon...
Maar ik zelf ook niet. Ik heb soms ook dat ik denk... weet je, de stap van... Dat kunnen mensen zich moeilijk voorstellen. Van wat als mensen 15 minuten spelen... Dat is echt anders dan een half uur. Een half uur is anders dan drie kwartier. Een uur is weer anders dan drie kwartier. Maar 90 minuten is echt totaal anders... dan al die andere dingen die ik hiervoor heb gezegd.
Ja, ja, ja.
Want 15 naar 30 kan makkelijk... want dan doe je twee setjes achter elkaar en worden 30.
Ja.
Maar ik snap dat dit gewoon heel abstract klinkt voor een luisteraar die denkt van, hé, maar dit is toch gewoon hetzelfde, maar dan langer. Dat is echt niet zo, want er is blijkbaar een punt na een uur dat mensen denken, oké, nou ken ik je.
Ja.
Ja.
En dan is het publiek slimmer dan wat ze waren in het begin. Want dan hebben ze je leren kennen, je verhalen hebben dat weggegeven. En dan moet je iets doen waarbij je ze verrast, waarbij je waarschijnlijk iets hebt gedropt, ergens wat ze niet hebben gezien. En dat laat je dan zien van, hey, ik denk eigenlijk anders over. Of toen ik dat verhaal net vertelde, dat komt hier vandaan. Waarschijnlijk uit dit gevoel. Ja. Zodat er een ontwikkeling zit en dan kijk ik denk, oh ja, daarom heb ik geïnvesteerd voor die 90 minuten.
Ja.
En dat is wat ik bedoel van dat je kijkt op een try-out. Dat je denkt, nou, ik heb wel genoeg materiaal. Ik heb alles bij elkaar opgeteld. Ik heb genoeg materiaal, ik ga er gewoon staan. En dan rock je de eerste 40 minuten en dan flikkert het gewoon uit je handen de laatste 30, 40. Ja, nu is het ineens de helft geworden, maar goed. Nee, maar dat je begint gewoon helemaal, dit gaat gewoon goed.
Ja, ja.
En materiaal is even goed aan het begin als aan het eind. Dus waarom zou ik het eind niet kunnen halen? Nou, dat is gewoon omdat op een bepaald moment denken mensen, nee, ik weet hoe je, ik I know how you tick.
Ik heb het rond een uur. Een uur is eigenlijk wel, is met stand-up, drie kwartier tot een uur is goed te doen.
Ja.
En daarna wordt het, ik begin altijd met dubbels. En dan, eigenlijk zit je best wel snel op een drie kwartier van je denkt, dat is wel leuk.
Ja.
Maar om dan solo te gaan, en dan verder dan een uur te trekken, dan moet er echt iets meer bij komen.
Ja.
Dat gevoel heb ik altijd.
Ja. Ja, vind ik ook. Waardoor soms ik het dus inderdaad leuker vind om dus drie kwartier te spelen of een uur. Omdat je dan makkelijker... Voor 90 minuten zit je iets meer rigide vast aan een structuur van de voorstelling. Je zal toch bepaalde dingen op bepaalde plekken moeten doen, want anders haal je het einde niet. Niet op die manier, want dan zijn mensen gewoon afgehaakt. Maar als jij dus drie kwartier speelt, dan kan je hele set omgooien. Want je weet bij toch wel qua energie ga ik het sowieso
redden.
Ja,
ga je het redden op energie, ja. Ik vind maar die eerste try-out zijn doodeng, man.
Wat is de engste try-out die je ooit hebt gedaan?
De engste.
Dat is gewoon de eerste, toch?
Jezus.
Nee, de eerste hoor je?
Nee, omdat ik... Ja, de eerste solo misschien. Maar ja, dan had ik al wel materiaal, hè. Dus dan had ik... dat is wat jij zegt. Je gooit het allemaal een beetje op een hoop. Ja. En dan ga je dan door die trui kijken. Maar ik denk de tweede show. Toen begon ik met dubbelen met Jeffrey Spalburg. Hij was in Beverwijk. En ik kon gewoon niet meer... Ik wilde niet mijn bed uitkomen. Ik had geen zin in, man. Ik dacht, ik wilde het wel, maar ik was zo bang. En ik had... ik denk dat ik 10 minuten of een kwartier had aan stand-up dat ik deed. Maar ik moest 3 kwartier dus, minimaal. En ik durfde niet, man. Dat vond ik echt heel eng. Allemaal dingen opgeschreven. En ook gewoon... Want je wil aan je tijd komen, toch? En dan wordt tijd echt een heel gek begrip. Want dan, als je erin zit, is een uur zo om. En als je er niet in zit, is 5 minuten gewoon echt veel.
Maar wat heb je gedaan? Je hebt gewoon... Je 10 minuten materiaal gedaan en de rest...
Verspreid. Ik heb het serieus verspreid over die 3 kwartier. En ik had dus wat ideeën. Maar dat is dan echt de voldoening van een try-out. Ik weet het ook, ja. Als je dan een idee hebt of ideeën... waarbij je denkt, oh, misschien is dit leuk, misschien is dat leuk. En 1 van die 3 ideeën blijkt leuk. Dat voelt al echt als winst. En dan denk je ook, oh, hier zit iets. Hier kan ik iets mee. Dus dat is echt lekker.
Ja, dat is waar.
Maar wel eng.
Ik heb ook wel gehad dat je een try-out doet... of desnoods een open mic, weet je, dat je gewoon 10 minuutjes doet... Dat er 2 grappen in zitten of 1 gedachte alleen al waar je iets van... Dat je denkt, oké, maar dat sloeg in ieder geval aan. Mooi, dan kan ik er...
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen. Consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert... zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Wat mee?
Ja, ik vond het heel lekker bij me. Toen ik mijn 3e show ging doen, een week daarvoor ging ik naar New York. Ook gewoon wegvluchten voor je angst en zo, toch? Gewoon, ja, ik wil niet dealen met die shit.
Dan ga ik ook altijd naar New York.
Nou ja, ik vind het heerlijk om daar te zijn. Ik kijk comedy, ik raak geïnspireerd en zo. En toen lag ik op mijn hotelkamer. En toen bedacht ik dacht ineens aan een verhaal van de middelbare school. Basisschool, sorry. Dat ik op kamp was naar schoolkamp naar Terschelling. En dat ik wilde schuifelen met een meisje toe. En ik bedacht me dat ineens. En toen belde ik mijn vriendin op. En toen ging ik gewoon try-out aan de telefoon. Zo, want ik zei, hey, hoe gaat het mee aan het doen? En ik fietste dat verhaal eruit. En zij moest lachen. En toen ging ik op, toen dacht ik, wacht eens even. Heb ik nou 10 minuutjes erbij voor mijn try-out volgende week? En toen belde ik mijn beste vriend. En toen had ik al wat grappen erbij bedacht. En toen had ik dus gewoon best wel strakke 10 minuten al. En bij die try-out heb ik ook gedaan. En dat blokje is wel iets gegroeid nog verder. Maar ik had dus wel een soort vertrouwen van, oh, dit is een goed blokje al. Is lekker, man. Ja. Dus zo kon ik ook try-outen. Dat is een nieuwe manier die ik had gevonden. Ja, en wat ook, heb je dat ook? Als je nieuwe ideeën hebt en je test het... Het is ten eerste heel belangrijk op wie je test. Zeker in het begin, toch de eerste paar jaar. Want dan heb je nog niet echt het zelfvertrouwen om in te schatten... dit is goed of niet. En dat kan ze dus ook... Eigenlijk ook publiek. Hè? Als je voor het eerst iets probeert, dan kan het goed zijn. Maar vaak gooien we toch heel veel weg. Omdat die eerste keer dacht je... Ah, dat was kut, man. Maar dat kan ook door Bemmel komen, toch? Dat het gewoon kut was die avond. Maar dan gooi je gewoon shit
wel.
Ja, waarschijnlijk wel. Dat is trouwens wel een ding nu aan deze hele coronatijd. Hebben jullie veel 2 keer op 1 avond gespeeld? We hebben bij Toemler wel veel gedaan.
Een paar. Ja, ik heb überhaupt niet heel veel gespeeld dus.
Want ik ben erachter gekomen dat voorheen, eigenlijk wij allemaal, alle comedians en collega's, hadden een beetje, cabaretiers, die hadden een beetje van, oh maar, Schaag is stug, toch? Of die plek is stug, die plek is altijd leuk. Maar ik ben dus achter, als je 2 keer op dezelfde plek speelt, is er een heel groot verschil in die 2 groepen mensen die daar zitten van 30.
Zeker de 6 uur show.
Ja, nou, ik moest dus om, volgens mij was het 2:30 en 3:30 op zondagmiddag in Bemmel. En toen bleek 2:30 de shit te zijn. En ik dacht, 2:30. Oh, maar dan wordt 4:30 in Bemmel. Wordt 1 groot feest. Nou, dat werd het niet, man.
Heb je dan ook de fout gemaakt, wat die heel erg op de loer ligt, dan heb je zo de 2:30 show.
Ja.
Of überhaupt de eerste op een avond, als je er meer doet. Dat je zo, oh, en dan ga je met die energie ook de 2e show in. Ja, dat je denkt, nou, dit gaan we doen, dit wordt feest. Oh,
jullie waren
niet klaar voor feest.
Ik had het in Pepijn. Ik was aan het try-out en toen had ik 2 avonden Pepijn. En de eerste avond ging lekker. En toen dacht ik, oké, morgen ben ik hier weer. Pik ik het vanaf hier op. Ik kwam met een soort arrogantie op het podium.
Nou, waar was ik gisteren gebleven?
We zijn er gebleven. En ik had het gevoel dat het publiek dacht, wij zijn helemaal nergens gebleven, vriend. Ik begin gewoon, dat was echt wel hard werken toen, hoor. Dus je moet altijd vanaf 0 weer beginnen.
Ja, maar dat gebeurt toch minder vaak nu?
Ja, 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 maar hierdoor juist, toch? Omdat je
nu, als het me overkomt, dan
kan je schakelen.
Ik kan wel schakelen, ja. Dat is gewoon iets wat je... Ja, het is gewoon een inschatting. Zeker als je een lange voorstelling kan spelen, dan ja, dat zou je wel moeten.
Ja,
maar dat kan je nu. Is dat iets wat je...
Dat duurt echt... Ik denk dat het een van de dingen is dat het langst duurt. Dus ik weet niet of je jonge comedians luisteren, maar dat is iets pas... En dat gaat nog steeds mis. Maar ik durf wel te zeggen dat ik nu binnen 2 minuten weet, ik ben verkeerd begonnen. En dat ik dan op het podium ga nadenken, oké, wat is het plekje waar ik dadelijk de show kan stilleggen? Of ineens heel, heel anders kan klinken dan wat ik hoe ik begon in het begin. Dus dat je daarmee gewoon laat zien, ik heb even een tweede start. Want wat ik dan wil, is ik wil gewoon heel even een reset knop indrukken. Mm-hmm. En wat je in het begin doet, is praten met het publiek.
Mm-hmm.
Maar het publiek weet dat dan. Want als je slecht gaat en je gaat dan praten met het publiek, wat je eigenlijk dan tegen het publiek zegt, hey, dat stukje van mij net ging niet zo goed. Ik ga even met jou praten. Ja. Dat je denkt, oké, nu leg je de verantwoordelijkheid voor het stuk wat net niet goed ging bij het publiek, terwijl zij hebben niks voorbereid. Dus je zal... Nee, maar als je in die positie komt, vind ik, ja, hoor, zal je moeten schakelen in je eigen materiaal en eerst even proberen om te kijken, oké, wat nou als ik,
ja,
een versnelling erbovenop gooi, ja, terwijl ik het volgende stuk instart. Of dat ik gewoon, ook al gaat dit stuk in principe verder door, ik kap het gewoon af.
Ja, maar volgens mij is ook een fout, wat je de eerste jaren heel erg doet, is daar enorm mee zitten. Dus het beïnvloedt op, ja, het moment dat het niet, ja, lekker gaat, al je keuzes voor de rest van de avond.
Want dan weet je ook binnen 2 minuten dat je verkeerd begonnen bent. Precies. Alleen dan weet je totaal niet wat je eraan kan doen.
Juist.
Of sterker nog, je weet niet eens dat je er iets aan kan doen.
En je bent er eigenlijk alleen maar mee bezig dat zij het hebben gezien en jij weet het. En je weet niet hoe je eruit komt. Terwijl het gaat alleen maar in je hoofd zitten.
Mij op het wel dat ik op een bepaald moment bedacht, oké, ik ben verkeerd begonnen. Mm-hmm. Want ik zat heel vaak in mijn hoofd van, ah, kut, dan hebben mensen gezien dat ik verkeerd ben begonnen. Maar ik dacht, mensen zien het natuurlijk ook als je het weer terugwint. Ja, dus je kan maar beter gaan proberen om het terug te gaan winnen. Want dat gaan ze ook zien.
Ja, maar wat ik daar tricky aan vind, is, want dat heb ik ook wel eens gemerkt, dan begin je eigenlijk een beetje nonchalant van, hey, en daarna zien ze je keihard werken. En dan denk ze, maar dit is niet die redelijkste gast van, hè? Ik heb op een gegeven moment mijn eikpunt een beetje verschoven. Dat is mijn methode. Normaal, als je ergens optreedt, denk je, oké, maar op 2 minuten moet ik ze mee hebben met iets. Of weet je, dan denk ik, oh, maar hier lag ze niet om. En dan raakte ik snel in paniek. Toen dacht ik op een gegeven moment, oké, maar na een kwartier komt dit stuk.
Ja.
Bij mijn theatershow, bij mijn solo. Dan denk ik, oké, maar op een kwartier ga ik pas kijken wat voor zaal dit is.
Weet je wat
de eerste kwartier nog niet.
Weet je wat een goed voorbeeld was van een show waarbij we dat alle twee hadden? Dat was, ja, de laatste voorstelling. Die dubbel, ja. Die deden we toen in Toemler.
Ja.
En het publiek was prima. Het was een goed publiek. Mm-hmm. Maar het was niet hype, want er heel veel tweetjes.
Ja, ja.
Heel veel, en
zondag voor, toch was het.
Ja, dus het zijn allemaal tweetjes. Je wil gewoon zeggen, je komt met je vriendin en that's it.
Mm-hmm.
Het was zo fijn om gewoon een groepje mensen te hebben die dan komen. Want die lachen gewoon op een andere manier. En als je een goede mix hebt, dan komt alles bij elkaar.
Ja.
En dit was heel veel tweetjes. Heel veel thee werd geschonken, waarbij je voelt, oké, het is gewoon gereserveerder. En dan ben je aan het spelen en dan schiet je er eerst in. En daarom wil ik het als voorbeeld stellen, is dat je niet altijd schakelt in naar meer energie. Dat, nee, hoeft helemaal niet.
Nee.
Maar je komt op, je gaat met een bepaalde energie beginnen. En dan zie je ineens, oh, wacht eens even, zij zitten op een ander energielevel. Dus dan moet je de keuze maken, ga ik naar hun toe of ga ik vragen dat zij naar mij te komen? Ja. Dat is een beetje het spel. Je gaat niet helemaal waar zij zitten, maar je kan ook niet van ze verwachten om te zeggen, hey, doe wel hype.
Ja.
Dus toen merkte ik aan ons alle twee dat je dan denkt, oké, dan ga ik de uitdaging vandaag zoeken in mijn voorstelling verhalender vertellen.
Ja,
weet je,
ja, ja, ja.
Om iets meer in te kleuren. Mm-hmm. Omdat je weet, die ruimte heb ik toch wel. Want, ja, het ligt minder op de lach. Dus waar ik nu, ja, mijn risico in moet nemen, is om aan hun te laten zien dat ik net iets verder de diepte in ga dan ik dat misschien normaal zou doen. En, ja, dan is dat de uitdaging voor,
ja,
mij.
Ja, ja, dan wordt dat bijna het eikpunt, ja, voor jezelf. Van, ben ik goed bezig of niet? Ja, ik heb een keertje met Bob McLaren was dat in het Comedy Café. En ik weet niet meer wat de line-up was, maar Bob was na de pauze. En er zat heel weinig energie in de zaal. En iedereen was aan het rammen, aan het beuken, toch? Van, kom, ga nou, wat jij net zegt, ga, ja, nou mee, ga nou mee met onze energie.
Alleen maar meer pompen.
Ja, ja, meer pompen. En toen kwam Bob. En Bob die ging onder hun energie. Dus ze hadden al weinig energie. Bob ging nog verder daaronder zitten. Maar dat was genius.
Ja.
Want Bob deed dus nog rustiger dan normaal. En daardoor trok... Hij nam ze eerst mee naar beneden, zeg maar, om ze weer naar omhoog te krijgen.
Ja. Vond ik heel sterk, dan begin je op hetzelfde punt.
Ja, ja. Nou, hij begon de ronde dus. Maar dan trok ze op een moment mee vanaf hun punt.
Ik heb zo'n Amerikaan gezien bij... in zo'n... Wat was zo'n hele slechte comedyclub was het? In New York. Nou goed, kom er niet op. Maar die had iemand voor hem, die plakte de tent af. Mm-hmm. En hij wordt meteen aangekondigd. Dus het is niet dat het een tussenstuk is. Nee, dus hij wordt meteen door. We gaan meteen door.
Licht even toe waarom dat vervelend is.
Nou ja, omdat mensen tegen elkaar gaan zeggen, wat was dat goed, hè?
Die hype, die hype hangt daar.
Want mensen gaan toch even herhalen de leukste stukjes die ze net hebben gehoord. En als het echt heel goed was, zullen mensen minder snel naar de wc zijn gegaan. Ja. Dus dat is ook het moment dat de meeste mensen zullen opstaan om naar de wc te gaan. Dus als je dan meteen doorgaat, dan verneuk je gewoon de volgende comedian.
Enorm.
Dus een MC moet eigenlijk gewoon het verlies pakken.
Ja.
MC gaat ook niks winnen.
Nee.
Behalve dat de MC ermee wegkomt, dat hij niet de verantwoordelijkheid draagt voor de volgende act.
Ja.
Maar alleen maar hij is gewoon de ruis die op dat moment even nodig is.
Neutraliseert, toch?
Hij neutraliseert. Ja. Hij denkt, oké, mensen moeten even wat lullen. Ja. En na een seconde of 20, 30 ga ik dan het langzaam weer opbouwen. Ja. En dan richting vol. En dan kan het kort.
Precies.
Zou meteen door. En toen pakte die gast een kruk. En toen ging hij gewoon met het eerste tafeltje praten.
Oh, vet.
En eerste tafeltje, pakt hij tweede tafeltje.
Ja.
En het eerste twee tafeltjes begint te luisteren. En hij gaat naar het derde tafeltje. Zeg, hey, ik heb het net over. Pak het derde tafeltje bij. En langzaam begint die zaal met wie? Hè, wat is er aan de hand? En je begint weer te luisteren. Man. Hij bouwt op, breekt de hele tent af, gaat weg. Dat is een van de beste dingen die ik ooit heb gezien.
Vet, man.
Heel erg tof.
Ja, ik heb het twee keer bij... Ik heb Dave Chappelle een keer gezien in de Comedy Cellar. En toen deed hij anderhalf uur. En hij was weg. En hij onaangekondigd dus. Kom je binnenlopen. En die hele zaal dus in die vibe. Dus en hij had gerokt. Dus iedereen, what the fuck? En, what the fuck, Dave Chappelle.
Hell, ja.
En die MC had het, dacht, fuck it. Ik ga, en die kwam op zo. Hey, en die dacht, ja, fuck dit man. En hij kon nog de volgende aan. Maar die kon het niet meer. Want die dacht, helemaal tien. Die had geen plan hierbij.
Nee.
Dus die zei wel even, oeh, Dave Chappelle. En toen deed hij materiaal mee. En zei, nee, maar we hebben net Dave Chappelle gezien. Nee, dat hoeft niet.
Ja.
Dat is awkward. Maar toen heb ik hem vorig jaar december gezien. Rond de kerst was dat. En toen kwam hij de show... Je moet buiten wachten, toch? Bij de Comedy Cellar. Ben je wel eens
Ja.
En het was dus hartje winter. En die ene laatste show liep uit. Dus dat is op een gegeven moment 1 uur geweest, 's nachts. En uiteindelijk mochten we naar binnen. En we hoorden dus al, Dave staat nu op het podium. En toen kwam hij dus weer. En toen er waren wat comedians tussendoor. Toen kwam hij weer. Dus uiteindelijk duurde die show al iets van 2 uur. Het is 3 uur 's nachts inmiddels. En de comedians die nog moesten, die gingen weg. Die waren weggegaan. Behalve Godfrey.
Gilbert Godfrey?
Nee. Maar je hebt Godfrey, een Nigeriaanse comedian.
Nee.
En dit is zijn uitdaging. Hier leeft hij voor. Hij wil ook altijd als laatste in de comedycellen. En hij heeft gerokt, man. Dat was niet normaal. Dat is echt something else. Ja. Ik weet niet hoe hij dat kan, maar na Dave Chappelle om 3 uur 's nachts. En hij was ook die gast. Nee, laat me nu. Ik wil nu. Fuck dit. Ga maar naar huis. Laat me nu. En dan gewoon die tent slopen. Ik weet niet hoe je dat doet, man. Dat is echt knap.
Dat is wel te gek.
Ja.
Maar hij is echt een clubcomedian.
Ja, ja. Zo goed.
Trouwens wel, daar dacht ik ook nog aan. Want dit is natuurlijk Engelstalig. Jullie hebben zelf ook allebei wel veel Engelstalig gedaan. Ook voorprogramma's gedaan. Of aangekondigd of geopend. Maar dan sta je... jij deed volgens mij het voorprogramma voor Bill Burr in de Meervaart.
Nigel Williams heeft het een keer gedaan.
Ik heb Bill Burr gedaan. Meervaart.
Ja, waar heb ik jou dan in het voorprogramma gezien?
Niet bij Will Burr.
Of heb ik gewoon jouw lach onthouden omdat ik die
misschien van mijlenver
herken.
Dat was in de Meervaart. Ja.
Ja, dat was. Ja. Want ik weet, ik dacht er daarom aan. Ik heb ook Engelstalige shows gedaan waarbij het merendeel van het publiek Nederlands is.
Oh man.
Daar kan...
Daar moet je echt overheen zetten. Dat is zo, toch? Hoe ga jij ermee?
Ja, ik heb niet zo moeite mee eigenlijk eerlijk gezegd. Het enige wat ik dus denk is, als ik gewoon naar die mensen blijf kijken met... Een blik van, ja, dat is een beetje raar, maar we doen het gewoon in het Engels. Ja. Dan is dat al voldoende. Want als ik er te veel over na ga lopen denken, dan...
Is dat ook altijd goed gegaan? Ik gun het je, maar...
Nou, ik heb niet het gevoel ik was gewoon niet goed omdat ik niet goed was, zeg maar. Maar niet omdat ik een Nederlander was die in het Engels aan het praten was.
Oké. Okay.
Ik heb niet het gevoel dat ze dachten, oh, waarom doe je het nou in het Engels? Want, kijk, als het was een Engelse show...
Ja.
Toch?
Ja.
Tuurlijk, Nederlanders waarderen het veel minder dan dat je het in een tweede taal doet. Terwijl als je het in het buitenland doet, in je tweede taal, nou, dat vinden ze echt fantastisch. Dat vinden ze echt fenomenaal.
Ik moest een keer een Engelse, ik moest een Engelse show doen met Michel Bouton. Ja. En toen moest ik hem MC'en, geloof ik. Maar dat was gewoon hier in Nederland. En toen, het was in het Engels. Dus ik kwam op en vraag me niet waarom. Maar ik zei dat ik Ryan Penday heette. Dat ging automatisch. En toen hoorde ik dus iemand... Jezus, Penday. Doe normaal. Ah, kut, sorry. Dat ging per ongeluk. Maar je kan ook niet terug naar Nederlands dan. Maar ik dacht, dat is een mevrouw ook. Je heeft helemaal gelijk, mevrouw.
Maar je hebt me een paar keer wel gezien in het Engels. Als ik even niet op het Engels woord, dan zeg ik ook gewoon een Nederlands woord.
Ja. Ah, ja, ja, ja.
Dus
jij speelt er wel goed mee, man.
Ik omarm het ook maar gewoon dat je denkt, ja, het is gewoon imperfectie.
Ja,
maar...
nou ja, dat vind ik ook het leuke eraan om het te zien, hoor. Maar ja. Ik heb zelf in dat soort situaties dat ik juist heel ongemakkelijk word. En denk, oh, dit is heel raar dat ik nu Engels sta te praten voor een groep mensen.
Ja, dat is dat ding
die
in je hoofd ook
allemaal
ja.
Nederlands spreken.
Ja, ja. Nee. Volgens mij, hoe sterker je dat uit je hoofd... Ik snap dat wel, hoor. Ik heb het ook wel een beetje...
Ja. Maar omgekeerd, als je dus in het buitenland speelt in
het Nederlands, dan merk ik echt gewoon dat mensen denken, what the fuck.
Maar als je dan een woord niet weet, dan pak je ook gewoon het Engelse woord, hoor.
Ja.
Ja, maar dat vinden mensen dan ook niet erg. Ze weten dat je niet vandaan komt. Ja.
Of zo. Zijn jullie in het buitenland wel eens hard kapot gegaan?
Zeker.
Ja. Ik had een keer dat ik al de hele tijd gespeeld voor... ik speelde in San Francisco, had je zo BYOB. Misschien krijg je dat dadelijk ook wel weer meer in Nederland. Dan moet je dus je eigen
bring
drank mee.
Beer.
Ja.
Oh,
ja, ja, ja.
Dus je eigen drank meenemen.
Ja, dat was de eerste keer dat ik van een comedy school had gehoord. Dat had ik nog nooit gewoon gehoord. Dat was 21 of zo. Was naar San Francisco voor een paar maanden. Omdat ik dacht bij mezelf, ik wil kijken of ik het in Engels kan.
Ja.
Het was een comedy school daar. Toen ga ik meedoen aan die comedy school. De belangrijkste les die ik van die school heb geleerd. En dat klopt gewoon daarna. Is als ze zeggen dat je 3 minuten mag spelen. Speel je 3 minuten. Speel je niet... 3,5 minuten, speel je niet 2,5 minuten, je speelt 3 minuten. Dat is gewoon de afspraak.
Ja.
En dan kan je wel lopen kankeren over het feit van waarom is het zo kort? Nee. Ja, maar je wist het aan het begin. Dat was 3 minuten. Dus, maar dat was eigenlijk de enige les die... Maar, en hadden ze dan in de weekenden hadden ze dan shows. Dat was wel slim, want dan hadden ze natuurlijk die mensen die lessen namen, die zetten ze dan neer en die gingen dan mensen meenemen. Dat was een beetje hun ding. En, maar het was dus heel erg een groep mensen die dus... allemaal heel erg open-minded waren. Want ze waren dus vrij kunstzinnig dat ze lessen gingen nemen in comedy.
Ja.
En die hadden natuurlijk ook vrienden die ook vrijzinnig waren en open-minded en links en whatever. En dus had ik... om een avond kwam ik daar dan op. En het was al weken... Het ging gewoon niet meer fout. Ik dacht, nu heb ik het gewoon. Ze hebben gewoon een Nederlander die Engels praat. Dat is een soort van gimmick in het begin.
Ja.
Dat vinden ze vet.
Ja.
En dan heb ik mijn 10, 15 minuten die strak zijn.
Ja.
Rocket, omdat deze mensen voor het eerst comedy doen. En nou, ik deed het al een tijdje in Nederland. Dus ja. ik ga eroverheen. Dus kwam ik op. En toen was het dus een hele groep van 40 man. Die vanuit Wisconsin kwam of zo. Ergens in Midden-Amerika. Heel ander soort publiek. En die hebben me gewoon 10, 12 minuten heel boos aangekeken.
Wow.
Alleen maar omdat ze dachten, ja, maar zo, dit kan niet. Je bent de gast in ons land. En dan maak je over dit soort dingen grappen. Volgens mij was de grap waar het op mis ging, was mijn tweede of derde grap. En daar ging het meteen op mis. Dus ik zei, Sarah Palin is the reason that we in Holland legalized abortion.
Ja, ja. Ja, ja.
Dus had ik en abortus ja. En ze waren ja. pro-republikeins. Ja, ja, ja. Ja. Ze was gewoon met z'n 40 afgesproken. Nou, oké. Okay. Nou, prima. Dan doe je toch gewoon je ding. Maar dan ga ik niet meer lachen nu. Dus, ja. Echt. Maar toen dacht ik ook, het was zo raar. Het was zo raar dat die exact diezelfde zaal. En het was nou, niks meer. Maar goed.
Ik had het een keer in Harlem. Ik was in New York en ging optreden. En een gast, Rip Michaels, die zat in Wild 'N Out. Dus ja. Hij liep ook veel te vaak met dat petje rond van Wild 'N Out. Dat was, ja. hij was gewoon alleen maar bezig met Wild 'N Out. En dat deed dus comedy shows. Hij wilde gewoon herkend worden, toch?
Ja.
Zo, petje wel. Maar hij zag me bij een optreden. Zei hij, hey man, cool, ik heb wat dingen. Wil je anders met me meegaan? Dan doe je gewoon 10 minuutjes. Ik ga optreden. Ik heb rond Manhattan heb ik optreden. Ik zei, ja, vet man. Hij zei, is cool. Kom ik je ophalen daar? En toen ging ik met hem mee. Dat was leuk, man. Dus ik deed steeds 10 minuutjes. Ook ineens in een soort KFC-achtig ding. En dan weer in een soort echte, soort van gemaakte comedyclub setting. Allemaal cool. En er kwam een gast naar me toe. Talent Harris heet hij. En die zei van, hey man, ik vond jou echt tof. En dit is cool. Hoe lang blijf je hier nog? Ik zei, nou, ik ben nog een week of zo. En toen zei hij, ik heb een vaderdagshow. En die is in Harlem. Wil je daar optreden? Dus ik zei, ja man, tuurlijk, is goed. En ik vond het sowieso cool. Dus, maar hij bracht het al twijfelachtig, toch? Dus dat je eigenlijk... Dat is wel, serieus, je wilde heel graag optreden. Dus daar voelde ik aan van, wat is nou dat? Ik wil optreden, toch? Dus hij geeft zijn nummer. Hij zegt, neem mijn nummer. En ja, als je je bedenkt, dat zo zijn die nummer. Ja, dat was geen goede pitch van hem. En ik zei, nee, maar ik ben er sowieso. Ik ben er. Zondag, ik ben er. Dus ik ga daar zondag naartoe. Ik had eigenlijk gekeken waar het was. Ik moest met de metro. En ik rijd zeg maar Harlem in met de metro. En die gast, die sms't me. Van, hey, ik kom niet meer. Hotel at Harris, het was zijn comedy show voor Vaderdag. En hij zegt, ik kom niet meer, veel succes. Dus ik zeg, what the fuck? Ik zeg, maar ik ken helemaal niemand daar. En het was best wel diep in Harlem. Dus een deel is best wel gentrified. Dit deel niet. Dus ik kwam bij zo'n buurthuis. En ik kijk zo naar binnen, ik zie op de muur zo geschilderd. Martin Luther King en Malcolm X. En het was, de rest oogde gewoon ghetto. Het was echt gewoon, oké, je bent nu in het deel van de ghetto van Harlem. En die gast, die zei van, wat kom je doen? Zo'n halve bouncer of zo. En dan zaten iets van 6 mensen binnen. En ik zeg, ja, we komen optreden. Talent, die komt niet meer. En hij wist het ook niet. Hij zegt, Talent komt niet meer. Oké. En die gast, ik had trouwens gegoogeld. Hij is een soort underground comedian die al jaren bezig is. En die iedereen wel een soort van respecteert in die underground. Dus zij zeiden, oké, maar en nu dan? Ik zeg, ja, en nu dan? Dat weet ik veel. En toen was ik aan het wachten. Toen kwam er nog een gast die ook een soort openmaker was. En die zei, ja, kom voor de comedy show. Ik zou 10 minuutjes doen. En die gast zei, oké. Dus wij zijn met z'n tweeën. En het duurde even. Niemand anders komt langs. En toen zei hij een soort van bounce. Oké, maar dan moeten jullie twee het met z'n tweeën doen. Zei ik, hoe lang moet die show duren? Zei hij, een uur. Die zei ik, oké, hij heeft 10, ik heb 5. Dus ik weet niet of jij een goede 45 hebt. En volgens mij, we moesten echt net beginnen. En er komt ineens een gast uit een bus. En die zei, yeah, I'm here, let's start the show. Hij was de MC. Dus ik denk, is van 8 mensen? Ik weet niet hoeveel mensen, maar echt weinig in ieder geval. Voor het buurthuis. En ik was de eerste. Dus die MC komt op, doet grappen van Chris Rock, die iedereen kent. Dus ja, dus dat was kut. En hij deed ook niet goed. Dus geen sfeer. En hij zegt, hier is Ryan, weet ik veel. En ik loop op. Gewoon nul lach. En toen kwam ik, deed dus eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik had een grap toen, dat was toen eind met mijn relatie. Ik had 7 jaar relatie. Toen zei ik, het wordt nu ook verfilmd. 7 Years a Slave. En ik deed het dus in Harlem, in de ghetto. En ik zag 2 mensen ook naar elkaar kijken van, did he just? Zo van, oh no, we don't do that here, boeboe. Zo keken ze me aan. En toen was het echt klaar. Dus ik was al klaar. En toen heb ik het nog klaarder gemaakt dan het dan kon zijn. Oh man. En toen liep ik van het podium. Dat was verschrikkelijk, man. Dat was echt verschrikkelijk. Jesus.
Soms denk je juist wel de zaal te lezen.
Mm-hmm.
En doe je dan expres die keuze. En dan blijkt dat dus niet zo. Dat is wel grappig dat we het er net over hadden. Zodat je het verkeerd leest. Ik had kennen jullie Spank in Edinburgh?
Ja, het is een late night show tijdens het Fringe Festival. Dus een maand lang comedy allerlei dingen in Edinburgh. En je hebt Spank. Dat begint om 12 uur volgens mij. Dat duurt meestal een uur of 3.
Ja.
En het zijn eigenlijk korte showcases van mensen die hun eigen shows hebben. Die komen 10, 15 minuten doen. Maar het is een hele toffe show, maar ook heel erg rumoerig. Er wordt heel veel gezopen. En het ding is ook op het moment dat de presentator of wie dan ook eigenlijk Spank noemt, de titel van de show, dat iedereen, het hele publiek roept, we love it! Of you love it, ik weet niet meer.
Ik ben er geweest,
Ja. Ik ben er geweest. Maar het is een heftige show. Eén onderdeel van de show is ook altijd dat als je iets te promoten hebt of je wil iets pluggen, dat mag. Maar dan moet je op het podium komen, strippen. En als je er naakt staat, dan mag je je ding pluggen.
Ja.
Dat je denkt, dit doet niemand.
Ja.
Dit doen mensen elke avond.
Ja.
Maar goed, dat is Spank.
Dus toen hadden ze gevraagd of ik mee wilde doen aan Spank.
Ja.
Of ik naakt wilde. Nee. Of ik een stukje wilde doen. En ik was een paar keer geweest kijken. Dat was echt rumoerig. En toen dacht ik, nou fuck it. Ik ga er gewoon hard in. Dus ik begon oké. En toen deed ik mijn Einstein joke. Dan een relativiteitstheorie doe ik dan. Ja. Maar ik heb dus ook die Duitse versie, waarin ik dus dan gewoon in het Duits kaart ga schreeuwen en zo. Dat is, nou, dat is wel echt iets voor die gasten, weet je.
Voor Spank, ja.
Echt iets voor Spank.
Dat zou je denken, ja.
Dus ik doe het zo. Zo, maar even stil ineens. En toen had ik, er was er een terreuraanslag geweest, dan had ik daar wat grappen over. Ik dacht, nou, dat is gewoon Spank, weet je. En toen kreeg ze echt zo boe, En dan zei ik zo, Spank. Dan moesten ze zeggen, I love it. I love it. Dat moest dan. En dat was een beetje mijn lol toen geworden.
En, maar hoe zeiden ze dat dan? Een beetje mompelend? I love
it. Niet die gast die boer riept. Nee. Hij is niet zo geconditioneerd dat hij zo...
Spek. I love it!
Ja, er was al een ander groepje die dat dan riep.
Okay.
Dus op een bepaald moment was een groep... En toen dacht ik, oké, ik ga het gewoon... ik weet niet meer precies wat ik had. Maar ik ging een kind verdrinken of zo. Dus ik zou maar echt... Maar ik had tegen het publiek gezegd... Jullie nemen alles te letterlijk, man. Dus echt, waar slaat dit nou op? Alles wat ik vertel, denken jullie dat het echt gebeurd is.
Ja.
Dus nou goed, ik ben dus een kind aan het verdrinken.
Oh, ja, ja, ja.
En dus dit is dus zeg maar zo'n diehard comedy fan groepje. Die gaat helemaal kapot. Die vinden het helemaal fantastisch. Maar 80% van de zaal... Boe, boe, boe. Maar om elke keer maar het weer te halen... riep ik dan om de zoveel van dit weer spank. En toen... Ik sloot volgens mij af van... Jullie zijn echt triest, man. Jullie weten echt niks van comedy. Als je om 2:30 s'nachts... geen harde grappen kan maken...
Ja.
Ja, dan moet je gewoon naar huis en elkaar gaan neuken. Want dan komen je echt hier om andere redenen. En Brad Vincent is de... die doet... Ze hebben meerdere kampen op Edinburgh. Brad Vincent doet de underbelly. Hij is de baas van de underbelly. Ja. En toen ging naar Brad Vincent toe. En toen zei hij... Je was zo kut dat het goed was.
Okay, wow.
Hij zei, je hebt het gewoon helemaal omarmd. Dus dan is het weer oké. Okay.
Ja, ja, ja. Ik heb één keer in het Comedy Café. Toen was ik... Ik was erheen gefietst of zo. Het was lekker weer. Ik dacht, cool, ik ben daar. En Arthur zegt, hey, maar wil je ook niet even spelen? Ja, is goed. Het was een comedyavond. Het was geen goede avond. MC vond ik ook niet goed. En toen ging ik spelen. En het ging gewoon niet. En dit is de eerste en laatste keer dat ik het heb gedaan. En toen rond ik af. Toen zei ik, hey, mensen, ik was kut. Maar ik was niet alleen kut. Toen zei ik, want de MC die straks gaat komen... Die is ook echt kut. Toen zei ik, en jullie allemaal, jullie zijn ook heel kut. Dus we zijn allemaal kut. Maar ik vond jullie persoonlijk, ik vond jullie het kutst. Toen liep ik af.
Je zou denken, dat is toch bizar dat we dat gewoon dan doen, hè?
Ja.
Dat zijn mensen die geld hebben betaald.
En toen kwam Martijn Koning naar me toe, die zei, je zijn heel vaak kut. Ja. Maar dat heb ik daarna niet meer gedaan. Ik dacht, dat kan je niet doen, man.
Een preview in Schiedam.
En dan voor preview zei de shit.
Ja. Dat was een preview in Schiedam en dan was er dus gingen we kwam een nieuw theater gingen ze openen. Daar zit Nederland nog op te wachten om nog een theater.
Nou, nu wel.
Dus hadden ze volgens mij Kennemer Theater heette het of zo in Schiedam nu.
Oh ja.
Dus, en toen hadden ze besloten, omdat ik een tijd lang in Schiedam had gewoond, zeiden ze, nou, dan mag jij als eerste cabaretvoorstelling in dat ding gaan spelen.
Ja. Ja.
Bij de preview werd dat gezegd, hij is Schiedammer, wat niet bevorderlijk is. Want ik woonde niet meer in Schiedam.
Ja.
En zeker Schiedam, Rotterdam. Als je niet meer in Schiedam of Rotterdam... Sowieso regio Rotterdam. Als je niet meer regio Rijnmond woont... En dan wordt gezegd... Hij komt uit regio Rijnmond. Woont hier niet meer. Dan denk ik zo... Dan, wat is dat dan waard?
Ja.
Hè? Wat ik ook classic vind van die regio... Dat ze denken... Oké, Brabanders hebben dat niet. Brabanders, dan gaan ze in Friesland wonen... en zeggen ze nog steeds dat er Brabanders zijn. Okay, ja. En zeggen Brabanders... Ja, vet man, we zijn al twee Brabanders. Ja. Ik, nee, maar die Brabander van jou... die woont dus nu in Friesland. Ja. Dus dat is geen Brabander.
Dat is een Fries, hè?
Ja. Dat is gewoon een Fries. Ja. En Rotterdammers hebben dat. Woon je niet in Rotterdam, ben je geen Rotterdammer. Dat vind ik ook alleen maar fair. Ik heb gewoon mijn hele jeugd Rotterdam... maar ik woon niet meer in Rotterdam. Ben je geen Rotterdammer meer. Oké. Dat is gezegd. Ik loop op. En ik had dat was mijn eerste voorstelling. Dus dat was met die chat.
Mm-hmm.
Dus waar we het allemaal over hebben. Over van, oh, je maakt wel eens een fout in het begin. Ik maakte geen fout in het begin. Het was gewoon een filmpje. Je komt op en het filmpje loopt. Dus het is niet anders dan andere keren. Dus ik weet waar ze moeten lachen. En dat was gewoon dat filmpje ging bijna nooit mis. Geen één lach. Geen lach. Dus ik dacht, dit wat gek.
Ja.
Dus ik was ook naar dat scherm aan het kijken. Misschien is hij vastgelopen of zo. Ik ga staan. Totale stilte. Doe wat grappen. Maar ik had het al heel snel door. In een preview, je hebt niet zo lang. En toen heb ik dus tegen het publiek... En dat was een grote zaal, Theater aan de Schie. Dus dan denk ik dat 800 man in kunnen. Toen zei ik, hey, weet je wat we even moeten afspreken? Dit is een preview om jullie over te halen om naar mijn show te komen. Maar ik denk waar we achter zijn gekomen is dat... Jullie vinden mij helemaal niet leuk. Dus ik zou heel graag een afspraak willen maken. Koop alsjeblieft geen kaartje, want je vindt het nu niet leuk. Dus als je straks weer komt... Natuurlijk vind je het dan ook niet leuk, want dit is wel wat ik ga doen.
Dit doe ik heel lang.
Dit doe ik dan, maar dan langer. Ja. Dus ik denk dat het voor ons alle twee gewoon beter is als jullie gewoon thuis blijven.
Oh, vet zeg.
En dan hopelijk komen er andere mensen die dit niet hebben gezien.
Ja. Ja. Maar vertel het niet door.
Dus een paar maanden later speel ik dus in het Kennemer Theater, een kleinere theater in Schiedam. En na de voorstelling ken daar een paar mensen, want ik heb daar een tijd gewoond. Dus komen mensen naar me toe, komt ook iemand naar me toe en die zegt zo, ik vond het echt lachen. Ik zeg, ah, thanks man. Had ik niet gedacht. Want vanochtend zei ik tegen mijn buurman dat ik naar jou toe ging.
Oh, fantastisch.
En die heeft mij vierkant uitgelachen. Want hij zei dat hij jou bij de preview had gezien.
Goed verhaal,
en dat dat zo kut was.
Jezus, goed, ja.
Dat hij daar heel veel spijt van zou krijgen. Yeah. En zeg ik, chill. Ja.
Ik moest een keer een preview op in ergens.
Was niemand van die preview was er, hè? Dat heb okay, ik wel.
Heb je gevraagd?
Ja, ik wel gevraagd. Gewoon ergens. Maar ik was best wel cocky geworden, want zeg maar op 3/4 ging het lekker, dus toen durfde ik het te vragen. Oh, ja. Zie je dan in het begin dat even vragen? Nee. Het ging lekker en toen vroeg ik het.
Ja, dat is wel goed. Ja.
Ik vond het sowieso iets wat naar cocky gaan dat je een kut preview speelt en dan zegt, hey, maar. Koop maar niet een kaartje, oh, alsof ze dat wel gingen.
Ja, dat
nee, maar het was echt. Het was, ja, een hele zaal vond je niet leuk. En het was een preview en je krijgt niet betaald. En, maar wat moet je dan. Ja. Deze mensen vonden het niet leuk. Dus dan is het ook voor hun zonde, toch? Om dan
ja,
te komen.
Ja, nee, helemaal waar.
Ik moest een keer een preview doen in weet ik veel, Limburg of zo, ik weet niet waar. En toen kwam ik daaraan. En ik reed naar het theater. Maar het adres van die gegevens was helemaal niet theater. Dus ik denk, hè, wat is dit nou weer? Ik vraag, nee, het is op de markt. Dus ik sta op de markt. Gewoon de markt. De markt is aan de gang. En er is ergens een podium. Dat was iets hoger of zo. Ik weet niet, het was een grote verhoging. En ik zei van, oh, is het daar dan? Zei ze, nee, dit is het hoofdpodium. Jij staat op de markt. Dus ik zo, check zo. What the fuck? En er waren gewoon mensen die boodschappen aan het doen waren.
Ja, ja,
en
ja.
Ik was volgens mij over een half uur en je had zo'n regionale tv. Die zeiden, hey, we zouden even wat vragen mogen stellen. Ik zei, ja, is goed. Ja, maar is een beetje herrie hier op de markt. Laten we verder weglopen. En ik loop, ik denk dat het iets van 20 meter verder was of zo. En ik beantwoord zo'n vraag en met een half oor luister ik. En ik hoor die gast mij dus aankondigen. Dus ik zei, in het interview, ik moet gaan. Dus ik ren zo naar de markt. En ik sta volgens op de markt op te treden met zo'n boodschappen. En tassen zo. Is dit nou weer? Geen kaartjes verkocht die dag. Maar een leuke ervaring.
Wie was de winterparade of zo-achtig iets gedaan in Utrecht? Dat ze zo'n wintervoorstellingen hadden?
Nee, wel nee. Nachten.
Dat is ook waar ze normaal een markt hebben. Dan hebben ze dan, maar ze hadden het niet verwarmd.
Oh man.
Oh.
En toen was het -11. Dat was zo'n winter dat het gewoon echt koud was. Oh. Toen moest ik optreden. Toen heb ik mijn jas opgetreden. Maar dit was gewoon vanuit het theater geregeld, hè? En er zat iedereen. Maar ik denk zo, ja, nee, ik snap het ook.
Ja.
Ik kon nog een beetje heen en weer lopen, weet je. Dat is nog wel relaxter dan dat je alleen maar zit. Nee, het is gewoon.
Ik had een keertje in het Zuiderpark. Daar is zo'n multiculti festival georganiseerd of zo. En toen vroeg ze of ik wilde optreden. En die gast belde mijn management. Zeiden van ja, want Ryan komt hier uit de buurt. Zijn manager zei, komt hij helemaal niet uit de buurt. nee, we willen hem toch hebben. We hebben gehoord dat we hem moeten hebben of zo. En ik zei, ik heb er niet echt zin in, man. Het is midden in de zomer. Dat festival in het Zuiderpark. Ik weet niet of het goed is geregeld. Nee, maar die gast bleef me aandringen. En uiteindelijk zijn we ik ga met je mee. Gaan we gewoon een leuk middagje. Gaan we naar het festival. En ik moest 10 minuutjes of zo. Dus ook heel kort. Ze zei, ja, dan doe je dat gewoon prima geregeld.
Ja.
En toen kwam ik daaraan, hartstikke kut geregeld. Want je had links dus een soort hoofdpodium, rechts een hoofdpodium, in het midden een soort spoken word ding. Dus je had gewoon fucking veel herrie. En toen kwam ook nog in het midden had je zo'n soort zanggroep die ineens begon. Dus je had gewoon 3 verschillende muziekdingen door elkaar. En toen zeiden ze tegen mij, want ik kreeg wel, ze hadden behoorlijk gepromoot blijkbaar. En toen waren wat mensen die hadden bericht gestuurd via social media van, hey, we komen kijken. En toen kwamen ze naar me toe en zeiden ze, we zijn een beetje te vroeg met alles. Kan je een kwartiertje eerder? Ik zei, ik kan zeker een kwartiertje in. Want dan komen al die mensen die voor mij komen. Die hebben we dan net gemist. Dat was fantastisch.
Ik wist niet waar je toe ging met je verhaal. Ik dacht, ik wil een kut optreden. Maar ja, helemaal happy.
Ja, ik heb dat optreden gedaan. En niemand kwam voor mij. Dat is gewoon prima. Dat is echt goed te doen.
Oh, top man. Dankjewel.
Jij bedankt man.
Ik voorbijgevlogen.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!